Welkom bij de podcast van Blijvend Anders, de eerste podcast.
Ja, de allereerste. Hoe leuk is dat? Ja,
het was een beetje onwennig, maar we zitten erin.
Ja.
Hey, naast mij zit Rob Droog. En die heeft het boek geschreven, Waarom heb ik mijn hoofd gestoten?
Dat klopt.
En Rob Droog, wie ben jij?
Ik ben jouw vader.
Ja, dat klopt.
Oké. Maar dat terzijde. Wie ben ik? Ik ben oprichter van Blijvend Anders. En dat is een organisatie, kleine organisatie, die zich bezighoudt met psycho-educatie. Dus, maar wij gaan ervan uit dat als je iets wil veranderen aan jezelf, dan moet je eerst maar eens weten hoe het werkt. Eerst weten hoe het werkt en dan ermee aan het werk gaan. Dat is een beetje ons motto. Dus dat is waar alles wat wij doen draait eigenlijk om psycho-educatie. Dus als we beginnen met individueel begeleiden of met groepsbegeleiding, eerst uitleggen hoe dingen werken en dan gaan kijken waar het nog niet goed werkt en dat dan aanpakken.
Oké, helder verhaal.
Dank je. Hey,
ja. Vandaag gaan we het dus over je boek hebben. Die is onlangs verschenen. En die gaat over de individuele bewustzijnslijn. Allereerst vind ik het echt heel dapper van je dat je dit omschrijft, beschrijft, dat je ermee naar buiten komt. Want het is best wel controversieel als je kijkt naar de huidige hulpverlening en de huidige wetenschap. Kun je daar iets over toelichten?
Ja, het is controversieel. Het is vernieuwend omdat het gaat. Het gaat er eigenlijk over dat het bewustzijn de grootste factor is als je gaat kijken naar het ontstaan van ziekte, psychiatrische, psychische problematiek. Meestal wordt alleen maar gekeken naar omgevingsfactoren, erfelijke en genetische bepalingen. En hebben we het niet over bewustzijn. Terwijl ik denk dat bewustzijn juist de hoofdoorzaak is van hoe ons leven gaat. Wie we zijn, wat we in ons dragen. En als je naar... toen ik naar de universiteit ging, toen moest ik gewoon aannemen dat als kinderen geboren worden, dat ze geboren worden uit leegte, dat er toch niks is. En ik ga ervan uit dat er al een volheid is, dus dat er al bewustzijn aanwezig is. En daarmee kom je redelijk in botsing met de reguliere medische wetenschap. Want die zeggen dat bewustzijn een bijproduct is van breinwerking. En ik zeg juist dat het bewustzijn het begin is en dus ook breinwerking beïnvloedt vanaf het allereerste begin al.
Ja. Nou, ik vind dat een hele interessante invalshoek. Ik heb jouw boek ook bijna helemaal uit nu. En daaruit zijn een paar vraagjes voortgevloeid. Nou, die wil ik jou even voor gaan leggen.
Ja, leuk, doen.
Laten we eens beginnen, eens even kijken. We hebben het net gehad over het vernieuwende. En wat ik me tijdens het lezen van jouw boek afvroeg. Als alles min of meer al vast lijkt gesteld of uit is gestippeld. Hoe zit het dan met het lot?
Het lot is een beetje een... Het lot wil eigenlijk zeggen dat alles al vast staat, hè?
Ja.
Dus je komt op aarde en de dag waarop je doodgaat en wat er allemaal gaat gebeuren tussen geboren worden en doodgaan ligt allemaal al vast.
Ja.
Het is je lot, daar doe je niks aan. Dat is een idee. Het is natuurlijk nog nergens aangetoond dat dat zo is. Dat is gewoon een idee, het is een overtuiging.
Mm-hmm.
En de individuele bewustzijnslijn... geeft eigenlijk aan dat er al dat je dus wordt geboren met al inhoud. Dus dat er al kennis in je zit, dat je al, maar ook beschadigingen al hebt. Dat er al van alles nog wat in dat bewustzijn zit, wat mede gaat bepalen hoe je leven eruit gaat zien en hoe je gaat reageren. En wat erin zit, ja, dat zit vast. Dat zit er nou eenmaal in.
Mm-hmm.
Dus als je geboren wordt met al een hele hoge gevoeligheid, ja, dan heb je die hele hoge gevoeligheid. En daar zal het je leven mee moeten doen. En is dat het lot, dat je hooggevoelig bent? Of is het gewoon het logische gevolg dat het al in je individuele bewustzijnslijn zit?
Ja, dat vroeg ik mij dus af.
Ja, ja, ik vind het lot is zoiets van, dat ligt vast, daar kun je niks meer mee doen. Terwijl ik ervan uitga, het ligt vast, het zit erin. Maar jij bepaalt wat je ermee doet. Ga je het verder ontwikkelen? Ga je ermee in gevecht? Ga je het gebruiken als kwaliteit? Loop je ervoor weg omdat je het eng vindt? Dat is jouw vrijheid. Doe dat dingen vastliggen, daar ben ik wel van overtuigd.
Mm-hmm.
Als ik daar in een auto stap en ik rijd naar huis en een of andere dronken tor, die rijdt mij van de weg af. Ja, dat gebeurt, daar kan ik niks aan doen. Ik heb daar eigenlijk geen invloed op. Hoe voorzichtig ik ook rij, die man die rijdt mij van de weg af. Dat zie ik als een soort van een lotsbestemming, dat ligt vast. Maar ik bepaal wat ik ermee doe. Ga ik er naar kijken of zeg ik van het is pech of toeval? Of ga ik ook kijken wat betekent het werkelijk voor mij en wat kan ik ermee doen? Dus ik denk wel dat een aantal dingen vastliggen, maar hoe je er ver mee omgaat, dat is jouw vrijheid. En je kunt het ook gewoon compleet negeren. Niks met mij te maken, ik heb gewoon pech, dus next.
Ja, en als je dat nou doet, hè, Want er zijn heel veel mensen in de wereld die zich helemaal niet bewust zijn van zo'n individuele bewustzijnslijn. Die leven hun leven zonder daarbij stil te staan.
Ja, dat is ook oké. Dat is oké. Doe, als jij... wanneer gaan mensen echt op zoek naar hoe dingen in elkaar steken? Of waarom dingen zijn zoals ze zijn? Dat is vaak alleen als mensen echt vastlopen met iets. Zolang ze nog kunnen wegvluchten of het kunnen omzeilen of het kunnen onderdrukken. Met medicatie of met drugs of met drank of wat dan ook. Dan zie je mensen dat ook werkelijk doen. Maar als je werkelijk niet meer verder kan, dan gaan mensen op zoek, op pad en kijken wat er is. En dan komen ze dingen tegen. En het is maar net hoe ver je wilt zoeken en hoe ver je wilt kijken om dingen werkelijk te gaan onderzoeken.
Ja.
En uit te zoeken wat het dan voor jou betekent. Hè? Als die dat het voorbeeld van zo'n dronken man die mij van de weg rijdt. Ja, nogmaals, ik kan het afdoen als pech. Het overkomt mij weer. Ik kan ook gewoon stilstaan en zeggen van wat betekent dit nou? Waarom overkomt mij dit? En dan zal de wetenschapper zeggen, ja, daar kom je nooit achter, want er zijn te veel combinatie van factoren die dat bepalen. En de dominee zal zeggen, ja, dat is Gods wil. Dan moet je daar maar op vertrouwen of op geloven. Maar ik denk dat je zeker wel die vragen mag stellen van waarom overkomt mij dat? Wat betekent dit? En waarom op dit moment in mijn leven? En waarom net daar? Heeft het iets te maken met dat ik te veel snelheid heb? Heeft het iets te maken dat ik niet goed oplettend ben? Heeft het iets te maken met de oude dingen die tussen degene die mij van de weg gevrijd en mijzelf nog spelen? Weet je, er zijn zoveel vragen die je niet zomaar 1, 2, 3 gelijk maar moet beantwoorden of moet wegkappen, maar waar je gewoon bij stil kunt gaan staan.
Oh, maar dat is natuurlijk ook het lastige in het leven. Hè? Dat dingen in je gebeuren of overkomen waar je ogenschijnlijk helemaal geen grip op hebt of invloed op hebt.
Nee, daar zijn we nog te onbewust voor om dat goed te kunnen zien. Maar zo'n individuele bewustzijnslijn en de kennis daarover kan je wel een stukje verder helpen om in ieder geval te zien hoe dat soort dingen werken. Waarom dingen gebeuren. Daarmee heet het boek ook, waarom heb ik mijn hoofd gestoten?
Ja.
Dat lijkt een futiliteitje. Van ja, waarom heb ik mijn hoofd gestoten? Ja, omdat ik niet opgelet heb. Oké, let je wel vaker niet op.
Ja, dat is een hele goeie. Maar,
het gebeurt niet voor niks.
Nee, het gebeurt niet voor niks. Tenminste, als je iets verder kijkt, gebeuren dingen niet voor niks. Maar is dat ook iets waar je achter staat? Dat alles met een reden gebeurt? Gebeurt alles met een reden? Of gebeuren er ook wel eens dingen door stom toeval? Of pech of ongeluk?
Ja, in mijn beleving, en ik ben daar vrij zwart-wit in. Het is alles of niets. Als je zegt van nou, een bepaald gedeelte van je leven is toevallig, of dat is afhankelijk van pech of geluk of omstandigheden. En een aantal dingen worden dan bepaald. Ja, door wie wordt dat dan bepaald dan? Wat bepaalt dat dan? En wie maakt dan de keuze wat wel of wat niet bepaald wordt? Dat wordt een heel ingewikkeld en complex verhaal.
Ja, ik volg het bijna niet.
Ja, dus dat is niet een beetje wel of een beetje niet. Het is als er ook maar iets werkelijk bepaald wordt door een oorzaak. Dan denk ik dat alles bepaald wordt door een oorzaak. Dat daar een voorgeschiedenis is. Mm-hmm. En ik geloof ook als je wordt geboren met al bewustzijn. Dat het bewustzijn dus de continuerende factor is van het leven. En dat daardoor er niks meer toevallig kan gebeuren. Je bent niet ergens toevallig. Je hebt niet toevallig of door pech en ongeluk. Nee, dat heeft allemaal een betekenis. Dus ik ben daar redelijk zwart-wit in. Mm-hmm. En ik heb de keuze gemaakt, alles heeft betekenis. Dus dat wil niet zeggen dat ik alles ga snappen en alles kan onderzoeken en kan zien wat daar de reden van is.
Okay.
Want zo bewust ben ik er gewoon nog niet. Zover zijn we nog niet. Weet je, we kunnen nog niet eens verder kijken dan het moment dat we nu hebben.
Nee, dat klopt.
Dus, ja.
Wat ik me ook afvroeg, hè, want je hebt het over als je geboren wordt, dat je dan al een rugzakje hebt. Dat doet mij sterk denken aan reïncarnatie, vorige levens. Kun je eens wat toelichten wat het verschil is tussen reïncarnatie, vorige levens en de individuele bewustzijnslijn?
Ja, als je gaat kijken naar het hele principe van reïncarnatie, dan kom je erachter dat de ik-beleving eigenlijk de continuerende factor is. Hè? Als mensen het hebben over hun vorige levens, dan zeggen ze ook, ik heb in mijn vorige leven dit of dat meegemaakt of dit of dat is gebeurd en daarom ben ik nu zo en zo. En het praten over en vanuit de ik-positie over vorige levens vat zich ook altijd weer samen in schuld, straffing of afstraffing of beloning. Hè. Die drie dingen zijn dan altijd de rol. Ik heb het nu goed omdat ik het in het vorige leven goed heb gedaan. Dus dat is een beloning. Of ik heb het nu slecht omdat ik het in mijn vorige leven slecht heb gedaan. Dan is het een afstraffing of een schuld.
Karma,
ja. Precies. Karma is dan het verwerken van wat niet goed is gegaan. En dharma is dan de goede dingen die je op je bordje krijgt. Maar het is altijd de ik die het beleeft. Mm-hmm. En ik ga ervan uit dat wat ik noem, dat eigenlijk een breinproduct is. Mijn brein die creëert die ik aan de hand van mijn lichaam, de omstandigheden waar ik me in bevind, wat ik in mijn archief heb zitten aan het verleden, aan indrukken, aan waarnemingen, aan kennis, aan kortom alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Dat plakt mijn brein plakt het aan elkaar vast en dat noem ik dan ik.
Ja.
En mijn ik is ook anders nu dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Dus het is ook nog een veranderend iets, de ik-beleving. En wat ik bij mensen zie die bijvoorbeeld ziek worden met Alzheimer of dementie, dan zie je dat die ik al heftig aan verandering onderhevig is.
Mm-hmm.
En soms helemaal verdwijnen zelfs. Dus die ik is naar mijn idee niet de constante factor. Dat is een eenmalige vertoning. En als ik doodga, dan komt er nooit meer een Rob Droog terug. Dus als die ik een eenmalige vertoning is, kan dat nooit de constante factor zijn. Dus ik heb geen vorige levens gehad. Dat kan niet, want dat ik was er niet. Dat ik is er nu, ja. En dat is morgen alweer anders.
Okay.
En als ik ziek word, dan verandert dat ook nog eens veel erger. En als ik doodga, dan gaat mijn brein eraan. En dan is dat wat ik noem, die samenhang, is dan helemaal weg. Nou ja, dus die bestaat dan niet meer.
Ja, als je het zo vertelt, is ik eigenlijk heel erg veranderlijk. Het is geen statisch gegeven.
Nee, ja. Nee. Als jij, wat jij nu ik noemt, dat zag er een jaar geleden anders uit. Dat ervaarde je anders. Dat had andere kennis, andere inzichten, andere belevingen. Dus dat is een echt voortdurend veranderende factor. En niet een constante factor.
Ja, oké, dat klopt wel. Maar als ik een jaar geleden kijk, toen noemde ik mezelf ook ik. Snap je wat ik bedoel?
Precies.
Ja,
ja, je blijft jezelf ik noemen, ja. Maar dat is niet hetzelfde meer. Dus dat is niet de constante factor. En ik denk dat het bewustzijn wel de constante factor is. Ik denk dat het bewustzijn iets is. Daarom heet het ook bewustzijn.
Mm-hmm.
Dat constant maar aanwezig blijft. Alleen zich ook op een andere manier manifesteert. Nu is dat bewustzijn Rob Droog. En Rob Droog die zal na een x-aantal jaren de pijp uitgaan. Ik valt weg, bewustzijn gaat door, komt weer een ander voor in de plaats. Ik noem dat geen vorige levens, maar ik noem het dan voorgangers. Mensen die eerder uit die bewustzijnslijn zijn gekomen, al hun waarnemingen en indrukken daarin hebben achtergelaten, waar dan de volgende weer mee verder moet. En wij doen het vandaag in de dag precies. Alles wat je vandaag waarneemt, alle indrukken, die komen toch in je bewustzijn terecht. Die weet je morgen nog.
Ja.
Daar beduur je op verder.
Dus eigenlijk neem je niet je ik mee, maar je herinneringen en je waarnemingen en je belevingen.
Ja, en elke keer als er weer iemand overlijdt, dan zit die waarnemingen, indrukken zitten in die individuele bewustzijnslijn. En die individuele bewustzijnslijn zal zich opnieuw manifesteren. En dan zit de inhoud van die vorige daar ook nog gewoon in de vorm van indrukken en waarnemingen. Dus als ik terugkijk in mijn eigen individuele bewustzijnslijn, kan ik daar honderden, misschien wel duizenden indrukken, niet indrukken, maar levens terugvinden.
En misschien is het fijn voor de luisteraars.
Maar even nog vallen zeggen, maar dat zijn niet mijn vorige levens geweest.
Nee, ik begrijp nu wel een beetje wat je bedoelt, maar.
Okay.
Misschien kun je voor de luisteraars, want in je boek heb je ook verschillende persoonlijke voorbeelden genoemd, waarin jij stukjes van je individuele, of mogelijk van je individuele bewustzijnslijn herkende.
Ja.
Daardoor werd het voor mij een heel stuk duidelijker wat je daarmee bedoelde.
Ja, nou, een van de voorbeelden die ik in het boek beschreven heb is een voorganger in de vorm van een zeevaarder.
Ja.
Daar ben ik op het spoor gekomen omdat ik als kind al zeeschepen tekende. Van die zeilschepen. Die vond ik prachtig en die ontroerde me ook. En dat je iets mooi vindt, dat is oké. Okay. Maar dat je diep kan ontroeren, dat is natuurlijk wel bijzonder.
Ja.
Waar komen nou gevoelens van ontroering vandaan? Dat kun je alleen maar hebben als er ook een herkenning is, diep in jezelf.
En zeker als je zo klein bent.
Ja, dus en ik heb ook al die museums die ik kon bereiken in mijn jeugd, die heb ik ook bereikt en ben ik ook heen gegaan.
Maar kun je eens vertellen hoe oud je ongeveer was toen je dat voor het eerst zo ervaarde?
5, 6 jaar.
Ja, echt heel jong dus.
Echt heel jong. Ja. En toen ben ik ook al die schepen gaan tekenen. En de interesse is eigenlijk al die tijd gebleven. En de keren dat ik dan ook echt zo'n oud schilderij kon zien met zo'n schip, dat kon mij tot tranen toe ontroeren. En dat is natuurlijk een beetje debiel, dat je als jongeling in tranen raakt omdat je een tekening van een schip ziet.
Dat is op zo'n gezag gezegd onmerkelijk, ja.
Ja, ga lekker naar een disco of weet ik wat. Maar dat is heel raar.
Ja.
Maar dat is me meerdere keren gebeurd dat ik in aanraking kwam met dat soort schepen, het zij schilderijen of de Batavia bijvoorbeeld in Lelystad, wat mij dan zo diep raakte dat ik tot tranen toe geroerd was. En dat heeft me altijd wel verbaasd van, hè, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou zo ontroerd raken? Dan moet er al iets van dat gegeven in mij zitten. Er moet al iets van ervaring of beleving zitten, waardoor die ontroering zo opgewekt wordt. Want ik verzin het niet. Ik verzin
nee,
het niet.
Nee, gevoel verzin je over het algemeen ook niet. En als jij zo jong bent en zo geroerd kan worden, dan ja, zou je toch denken dat daar betekenis aan zit. En ik denk dat dat ook best wel herkenbaar is voor veel mensen, dat zij misschien wel eens geroerd zijn geraakt en zelf helemaal niet weet hoe of wat of waarom.
Ik denk dat heel veel mensen die ontroering wel voelen. Alleen we doen het af als van, ja, vind ik gewoon mooi.
Of déjà vu.
Ja, of déjà vu. Ja. Ja, maar wat is dat dan? Weet je, wat is nou déjà vu? Ja. En ik ken ook heel veel mensen die op jonge leeftijd ook, maar ook op oudere leeftijd, die dan zoiets hebben van, ik moet nog echt een keer naar Australië of naar Japan of naar weet ik wat voor land waar ze nog nooit van zijn leven geweest zijn. Maar dat voelt dan zo sterk en dat gaan ze ook uitvoeren. Ja, waar komt dat dan vandaan? Dat jij daar per se heen moet. Dat dat maar blijft trekken en duwen. En dat je uiteindelijk zegt van, ik ga erheen.
Ik vind dat wel een hele interessante, zeker in deze tijd. Want nou ja, ik zou bijvoorbeeld heel graag een keer naar Curaçao willen. Waarom? Geen idee. Maar ik word wel pad gegooid met allemaal mooie plaatjes, filmpjes. Overal kom je dingen tegen. Zonder dat je er ooit geweest bent. En dan kan je ook best wel het gevoel krijgen van, hé, nou dat lijkt me wel heel erg gaaf. Ja. Wil ik wel een keertje heen.
Ja, maar heel erg gaaf en heel erg mooi is iets anders dan een diep verlangen hebben. Of een diepe ontroering daarbij voelen. Of iets heel dwangmatigs van, ik moet daarheen. Ik moet daarheen.
Of een gevoel van thuiskomen hebben.
Ja, en als je daar dan bent, terwijl je er nooit eerder bent geweest, je stapt uit het vliegtuig en je loopt dat land in en je voelt je opeens thuis. Nou, moet je eens kijken wat je thuis moet doen om je thuis te voelen.
Ja.
En daar heb je het dan opeens. En je wilt er ook niet meer weg. Nou, dat zijn rare dingen. En ik denk dat heel veel mensen dat ervaren en ook beleven. Alleen er niet bij stilstaan en zich echt afvragen van, wat gebeurt hier nou?
Mm-hmm.
Waar komt dit nou vandaan dat ik dat zo sterk voel? Of dat je ook bijvoorbeeld afkeer kunt hebben van een land waar je nooit geweest bent.
Of van koffie.
Ja.
Ik heb nooit geen druppel gedronken.
Ja,
maar.
Dus, en als je kijkt naar je eigen kinderen, je hebt 3 kleine kindjes.
Ja.
Dat die eigenlijk van het begin af aan al voor- en afkeuren hebben voor eten. Of voor bepaalde eten of voor bepaalde drankjes of voor dingen of voor dieren of voor omstandigheden waar ze helemaal panisch van kunnen zijn. Kinderen hebben al dat soort indrukken en waarnemingen in zich waar ze heel sterk op kunnen reageren. We zeggen van, hoe kan dat nou?
Ja, kijk die oudste van mij, hè? Dat is een meisje. Maar je hoeft niet meer jurkjes aan te komen zetten.
Nee, daar zit blijkbaar nog een heel stuk identificatie met een van die voorgangers waar de mannelijkheid heel erg boventoon heeft gevoerd. Ja. Ik denk ook dat bijvoorbeeld iets als genderproblematiek komt daar ook vandaan. Als jij voorgangers hebt en er zitten er een paar die nog heel erg geïdentificeerd zijn geweest met hun eigen gender. Bijvoorbeeld, er wordt een meisje geboren, maar er zitten een paar voorgangers die nog heel sterk dat mannelijke naar voren hebben geschoven en daar nog heel veel beweging in hebben achtergelaten in de individuele bewustzijnslijn. Dan kom je wel als meisje op paarden, maar je voelt eigenlijk constant die mannelijke energie. En dan zeg je van, ja, ik zit in een verkeerd lichaam. Nou, sta daar eens bij stil of dat zo is. Of dat dat iets te maken heeft met wat nog in die bewustzijnslijn nog aanwezig is.
Nou, dat is ook een hele interessante. En
ja, maar daar wordt helemaal niet naar gekeken.
Nee, nee. Nee, maar waar wordt er eigenlijk wel naar gekeken?
Geen idee, maar er wordt niet heel serieus naar dat bewustzijn gekeken. En ook niet naar. En dat ik het een individueel bewustzijnslijn noem, heeft ook nog te maken dat, als jij jouw bewustzijn zou uitschrijven en ik zou de mijne uitschrijven, zouden we wel heel veel overeenkomstige dingen hebben. Want we hebben een tijd lang samen gewoond en we kennen dezelfde mensen en dezelfde omstandigheden en plekken zijn we geweest. En toch krijgen we 2 totaal verschillende boeken. Want jouw bewustzijn is niet mijn bewustzijn. We hebben allemaal een eigen individueel bewustzijn.
Ja.
En dat is ook wel een hele aardig om bij stil te staan. Van ja, dus we hebben allemaal een eigen individueel bewustzijn. Al onze waarnemingen en al onze indrukken die wij doen gaan via ons brein dat bewustzijn in. En dat bewustzijn kleurt dat weer in. Dus we hebben iets van 8 miljard werelden eigenlijk. Want iedereen heeft zijn eigen bewustzijn en kleurt daardoor zijn eigen waarnemingen in vanuit dat bewustzijn.
Nou, dat vind ik ergens ook wel ergens logisch, want je hebt gewoon je eigen leven met je eigen interpretaties.
Ja, tuurlijk. En als je dan zegt van nou, het is niet alleen een eigen individuele bewustzijn, maar ook nog eens een bewustzijnslijn waar al heel veel in zit, dan weet je ook gelijk waarom al die kinderen zo verschillend zijn. Zelfs al hebben ze dezelfde genetische erfelijke factoren, hebben ze dezelfde omgevingsfactoren en invloeden van ouders. En toch kunnen kinderen werelden van verschillen hebben in zich.
Nou, dat heb ik meegemaakt.
Ja, maar dat zie ik ook bij jou en je broer. Ik zie het ook bij jou en jouw 3 kindjes. Als ik kijk naar mijn eigen gezin, waar ik uitkom met 4 van mijn broers en mijn zus, wij zijn echt heel verschillend in heel veel dingen.
Ja. Wat ik ook nog afvroeg, hè, want we hadden het net toevallig even over dat gender gebeuren. Dat is ook wel echt iets van de laatste jaren. Hè? Nou vraag ik me af, hoe kan zoiets nou ontstaan? Is er dan ook zoiets als een totale individuele bewustzijnslijn? Nee, dat zeg ik verkeerd. Totale bewustzijnslijn, snap je wat ik bedoel?
Nee.
Nou, de laatste jaren komt ook bijvoorbeeld is heel veel homoseksualiteit. Dus ook heel veel in de media en in de aandacht. Dat zag je 30 jaar geleden nog niet.
Nee, nee, maar dan moet je ook eens gaan kijken naar wat er zeg maar 20, 30, 40 of 50 of 60 jaar geleden nog aan taboes in Nederland was.
Ja.
Nederland zat in de jaren na de oorlog vol met taboes. Ik heb eens een lezing gezien van de oprichter van Correlatie. Die hadden heel erg mooi bijgehouden waar ze over gebeld werden. En Correlatie is een organisatie die zeker toen de televisie en de radio opkwam heel erg actueel was en ook heel erg populair. Want daar konden mensen hun verhaal kwijt, wat ze niet in hun eigen netwerk kwijt konden, omdat er nog te veel schaamte en taboes waren. Nou, er waren honderden taboes waar mensen niet over konden praten. En seksualiteit was er absoluut één van. Dus het komt nu ook meer naar buiten.
Mm-hmm.
Er is meer vrijheid om dat te laten zien. Nou, en onderschat natuurlijk ook niet de informatietoegankelijkheid die we op dit moment hebben en de media, wat er allemaal gedeeld wordt en hoe snel dat gaat. Hè? Dus het lijkt wel meer, maar misschien is dat alleen maar omdat we het meer kunnen zien en meer kunnen horen.
Ja, dat bedoel ik ook een beetje. Want nou ja, wat ik al zeg, 30 jaar geleden had je al die platforms niet.
Nee, precies.
Je had die media niet zoals het nu was.
Had je ook geen internet?
Eigenlijk helemaal niks, nee. Nee, je had geen podcast. En ja, ik vraag me dan af, hoe ging dat dan? Want dan heb je het gevoel dat je alleen bent en misschien wel de enige bent. En volgens mij komt er pas ruimte als er zelf ruimte genomen wordt. Als je een collectief vormt, dan ja, dat zie je nu ook. Er is ruimte voor homoseksualiteit. Ja. Er is ruimte voor genderneutrale toestanden. Er is ruimte voor mensen die in het verkeerde lichaam zitten. Voor allerlei soorten mensen, geslachten, religies. Hoe heet dat? Ik kom niet op het woord. Ik ben hetero. Je hebt homoseksuelen. Daar heb je een verzamelnaam voor, maar ik ben hem helemaal kwijt.
Ja, nou, maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar dat is ook iets dat mensen elkaar opzoeken om dit soort ervaringen te delen en uit te wisselen en samen een vuist te maken tegen de maatschappij als die daar tegen is of daar moeite mee hebt. Maar het zijn mooie ontwikkelingen toch, dat gaande is en dat steeds meer bespreekbaar is en dat er ook steeds meer informatie komt. En het probleem is een beetje dat de reguliere medische wereld staat in mijn beleving, hij staat niet stil, want er wordt ontzaglijk veel ontwikkeld en gedaan.
Ja.
Maar op het gebied van verder kijken dat je neus lang is, dus ook kijken naar dat bewustzijn, daar staat het echt een beetje stil. En ik denk dat kennis over de individuele bewustzijnslijn heel erg veel kan betekenen voor juist dit soort problematiek. Hè? Als je het hebt over genderproblematiek of mm-hmm. over psychiatrische problematiek, psychische problematiek. Om wat meer naar de achtergronden te gaan kijken van wie ben je? Waar kom je vandaan? Waarom gaat het zoals het gaat? Is het zoals het is? En wat is je eigen verantwoordelijkheid daar nou in?
Maar hoe denk jij, waar denk jij dat het aan ligt? Dat gewoon overgeslagen wordt, zeg maar rustig.
Ik heb daar in het boek een hele hoofdstuk over geschreven. Ik heb dat ook het zeurhoofdstuk genoemd.
Ja, hij staat me bij. Ja.
En daar ben ik ook gaan kijken, hoe komt dat nou dat die ontwikkeling zo traag gaat? Waarom gebeurt er wel heel veel op het gebied van het onderzoeken van medicijnen en dat soort zaken. Maar waarom wordt er niet onderzoek gedaan op het gebied van het bewustzijn? Ik denk dat het heel veel te maken heeft met de snelheid waarmee mensen willen dat problemen opgelost worden. Mm-hmm. En een pil werkt vaak sneller dan gaan praten erover. Het lost het niet op, maar het lijkt de boel goed te dempen en dan kunnen we verder. Ik bedoel, als je kijkt dat er in Nederland een paar jaar geleden iets van 2, 3 miljoen mensen aan de antidepressiva zaten. En volgens mij is dat alleen nog maar erger geworden.
Het zijn toch wel een aantal hoor. Hé.
Ja, en dan heb je het volgens mij alleen maar over de voorschrijven. Nee? Hoe noemen ze het nou? Als je medicijnen krijgt, dan krijg je
recept.
Ja, dan krijg je dat.
Ja? Ja. Een diagnose?
Nee, als je naar een arts gaat en die schrijft jou wat voor, medicijnen.
Ja.
Dat is hoe noemen ze dat nou?
Ja, een recept toch?
Ja, ja, maakt niet uit. Laat maar hangen.
Ze weten vast wat je bedoelt. Ik weet in ieder geval wel wat je bedoelt.
Maar goed, er zit ook natuurlijk een farmaceutische industrie die heel erg bezig is met een verdienmodel. En zitten die überhaupt te wachten op meer kennis over bewustzijn, over zelfregulatie, over zelfhealing, over je eigen problemen op gaan lossen? Maar ik denk het niet. Ik denk dat het verdienmodel voornamelijk bestaat uit Jij bent ziek, er zit iets in je brein niet goed. Want zolang het in je brein zit, dat is een chemische fabriek in je hoofd. Hebben wij ook een chemische fabriek. Die kan die problemen die jij in een chemische fabriek hebben, kunnen wij oplossen. Mm-hmm. En dan verdienen we een klap geld mee. Daar zit de interesse.
Mm-hmm.
En niet in het ontwikkelen van ideeën die dat verdienmodel kunnen bedreigen. En ik denk bewustwording bedreigt dat verdienmodel.
Dat denk ik ook, ja.
Want ja, als jij door middel van ontwikkeling en bewustwording en onderzoek kunt de manieren en methodes gaat vinden om een depressie te kunnen ombuigen, of kunt leren dealen met je gevoeligheid, of kunt leren dealen met je trauma's, of kunt dealen met wat er dan ook is gebeurd zonder medicatie, ja, daar zitten hun niet op te wachten.
Nee. Nee, dan valt het op zijn gat.
En dat lees je ook in het boek, weet je. Onderzoeken die niet pro-farmaceutische industrie worden gedaan, worden niet gesponsord. Die worden zelfs geridiculiseerd. Die worden belachelijk gemaakt. Mensen die daarmee bezig zijn, worden ook belachelijk gemaakt. Neem iemand als Jan Foudraine in de jaren 70, 80. Nou, die werd gewoon gedemoniseerd. Dat gebeurt nou hetzelfde in meer en mindere mate met Pim van Lommel, die dat boek schrijft, Oneindig Bewustzijn, waarin hij juist aantoont dat bewustzijn losstaat van breinactiviteit. Nou, dat vond ik een geweldig goed boek. Nou, waar vind je het nog terug? Wie heeft het er nog over?
Nou, ik heb het nergens teruggevonden of gehoord. Terwijl...
Snap je? Dus ja, er zijn heel veel ontwikkelingen zijn wel gaande, alleen die komen niet op de voorgrond te staan.
En dat heeft alleen maar te maken met die invloed die dan die farmaceutische bedrijven hebben? Of komt het ook omdat het... Nou, misschien wellicht wel wat zweverig is en niet bewezen en wetenschappelijk niet onderlegd.
Ja, maar die kant wordt het altijd opgeduwd. Het is niet aantoonbaar, het is niet te bewijzen en dat klopt. En ik, weet je, Columbus die zei op een gegeven moment, die horizon daar flik je niet vanaf hoor. Er is nog meer daarachter. Ja. En iedereen zei, je bent knettergek, want de aarde is plat en je valt er vanaf. Hij heeft het toch gedaan, gebaseerd op een aanname dat daar meer is.
Mm-hmm.
Nou, pak die aannames eens op. Dat het bewustzijn meer is dan wat er nu van gemaakt wordt. Volg die aannames. Dus ga eens kijken waar we uitkomen.
Ja.
Waarom doen we het niet?
Ja, ik weet het niet. Dat is mijn vraag ook. Deden ze het maar.
Nou, ik denk dat daar geen farmaceutisch belang is. Dus er wordt niet gesponsord.
Ja.
Weet je, deze wereld is redelijk ziek hoor. Er is een register in Nederland waarin...
DSM.
Nee, niet de DSM. Dat is een handleidingboekje. Maar er is een register waarin staat hoeveel bonussen artsen, psychiaters, psychologen krijgen als ze medicatie voorschrijven. Ja, alleen dat al. Dat jij 40, 50 of 60.000 euro kunt verdienen aan bonussen omdat je mensen medicatie voorschrijft.
Dat is absurd.
Heb jij dan nog belang om met die mensen in gesprek te gaan en hun te helpen?
Of dat ze beter worden.
Om zichzelf te helpen? Nee, je gaat proberen om die bonussen binnen te halen. Kun je over 2 jaar weer je nieuwe camper kopen.
Ja, ja, ja. Hey, maar over die medicatie, hè? Wat voor invloed heeft dat op... als je het maar onderdrukt en dempt, wat voor invloed heeft dat op je mentale toestand, op de voortzetting van je individuele bewustzijnslijn? Want je onderdrukt weer heel veel dingen. Hoe uitzicht dat in je verdere loopbaan tussen aanhalingstekens?
Ja. Nou, er zijn een aantal processen die bepalen hoe je voelt. Hè. Dat is je neurologische, je chemische, je hormonale processen in je lijf. Chemisch, hormonaal, neurologisch en energetisch. Dat zijn dus een beetje de 4 hoofdgroepen die bepalen hoe het met je gaat.
Ja.
En wanneer voelen we dingen? Als ik kijk, alleen al naar het lichamelijke kijk. Wanneer ga je je lichaam voelen? Je gaat je lichaam voelen als er ergens een disbalans is.
Ja.
Als er geen disbalans is, voel je je lichaam niet.
En ben je niet bewust.
Dan werkt alles goed, dan werkt alles lekker. Maar op het moment dat er disbalans is, ga je dingen voelen. Dus hoofdpijn is ergens een disbalans.
Ja.
Maagpijn of spierpijn is een disbalans. Moet je naar gaan kijken en oplossen.
Ja.
Oplossen, ga er iets mee doen. Nou, dat is met ons gevoelsgebied ook. Hè. Als je het over het niet-stoffelijke hebt. Wanneer ga je een gevoel voelen als er iets aan de hand is? Wanneer ga je angst voelen of boosheid of frustratie als er iets aan de hand is? Als er niks aan de hand is, voelen we niks. Maar als er een gevoel komt, dan is er of er is iets gebeurd, of er gaat iets gebeuren, of er is iets aan het gebeuren.
Mm-hmm.
Dat ga je voelen, dat weet je. Dan moet je bij stilstaan en kijken wat je daarmee kan doen.
Ik wil even aanhaken, anders vergeet ik het straks weer. Ik kan het zo meteen ook over hebben. Is dat ook de reden dat er lijden is in het leven? zodat je bewust wordt dat je antennes aangestaan en dat je actie gaat ondernemen.
Ja, lijden is een heel groot signaal. Lijden is een signaal. Het is een, ik zie lijden als een uitnodiging om iets te gaan doen.
Ja.
Het is een uitnodiging of een uitdaging om stil te staan, om te kijken wat gebeurt er nou, wat is mijn rol daarin, wat kan ik daaraan doen om het lijden te veranderen.
Zo wordt het vaak niet gezien, hè?
Nee. Maar en het zeker met lichamelijke en chronische ziektes en met pijn is dat dan ook een hele lastige.
Ja, absoluut.
Weet je, daar moeten we ook niet te makkelijk over praten. Maar ik vind wel dat het is er niet voor niks. Dus er is een reden. En ik geloof niet dat lijden... dat is wel vroeger vanuit de kerk zo aangeboden. Ja, lijden is prima, dan krijg je het in je hemel, krijg je het dan beter.
Strippenkaart eigenlijk.
Ja, ik denk dat je het lijden wel moet gaan onderzoeken. En dat er zeker wel oorzaken te vinden zijn waarom dat lijden aanwezig is. En dat er betekenis aangegeven kan worden. En dat het lijden ook zelfs een leren kan worden.
Maar als je dermate lijdt dat je alleen maar met het lijden bezig bent, kan dat dan nog?
Dat is een hele goede vraag. En daarom, ik ben ook echt niet tegen medicijnen. Want medicijnen die pijn verminderen, waardoor mensen toch weer wat kwaliteit van leven hebben, is hartstikke prima, is ook hartstikke goed. Een heel deel van die farmacie is gewoon klasse. Hebben we ook hard nodig. Maar tegelijkertijd moet je het daar niet bij laten. Je moet ook verder gaan kijken van, wat betekent dit nou in mijn wereld? Wat betekent het nou in mijn individuele bewustzijn en mijn individuele bewustzijnslijn dat ik dit lijden heb? Het is prima om te onderdrukken, maar ga ook wel onderzoeken.
Eigenlijk gewoon een goede balans. En die balans is voor iedereen weer anders.
Ja, als ik mensen in mijn praktijk krijg die al 10 jaar lang antidepressiva slikken, dan gaat er iets echt helemaal mis.
Dat denk ik ook.
Dan gaat er echt iets helemaal mis. Waarom heb je niet al een aanbod gekregen om te leren te dealen met je gevoel, met dat wat je probeert te onderdrukken, of dat wat zo moeilijk is of zo pijnlijk is? Waarom slik je en laat je het daarbij?
Nou, is misschien wel makkelijker. Want op een gegeven moment ben je denk ik ook zo gewend aan die pijn, dat lijden, dat het een soort veiligheid voor je is geworden. En veiligheid loslaten en een andere manier vinden is vaak heel erg moeilijk.
Ja, en ook heel erg eng. Dus ik snap het wel, maar... Goed, het zou goed zijn als er meer aandacht zou komen voor dit hele gebied van bewustzijn. En dat er meer literatuur gaat komen en wat meer methodieken ontwikkeld gaan worden om dat bewustzijn erbij te gaan pakken. Ik denk echt dat als mensen wat meer inzicht krijgen in de bewustzijnslijn, dat de therapie die ze dan volgen veel meer effect heeft. Omdat je veel meer gaat zien wat je aan het doen bent.
Ja.
En meer in de gaten hebt wat het doet. Nou, en waar het wat doet.
Ik kan het alleen maar toejuichen. Misschien een beetje een suffige vraag. Maar ik vroeg me tijdens het lezen van je boek ook af, hoe zit het dan met de pil? Weet je, ook hormonaal. Dat zal dan ook zijn invloed hebben of zijn uitwerking. Hoe zit dat? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, misschien is de nadelige gevolgen van de pil wel heel wat beter dan een kind krijgen wat je niet wil.
Ja, dat is een ding dat wat zeker is. En dat ruimt ook nog. Hij moet eigenlijk op het tegeltje.
Ja. Ja, maar die dingen zijn er. En alles wat ontwikkeld wordt, het heeft zijn goede en zijn slechte kant. Het is aan ons om te kijken welke keuzes maken we erin. En hoe bewust doen we die dingen nou? En als ik vrouw zou zijn en ik zou echt geen kinderen willen hebben, dan is een pil een prima oplossing om toch in relatie te kunnen zijn, toch intimiteit te kunnen hebben, maar niet overvallen te worden door een kind. Wat ik niet wil.
Nee, dat begrijp ik. Maar ik heb natuurlijk ook een tijd de pil geslikt. Ik ben er gelukkig al jaren van af. Maar ik merkte wel echt dat er een soort van... hoe zeg je dat? Het heeft ook echt invloed op je stemming. Dus ook op hoe je je gedraagt en hoe je je voelt.
Maar dat is met antipsychotica en antidepressiva is dat ook.
Ja, daarom.
Het doet heel veel met je, maar op dit moment hebben we gewoon niet veel keuzes in dit soort dingen. Hoe moet je het anders oplossen? Dit is er nu. En ik denk dat naarmate we bewuster gaan kijken naar de processen en wat we werkelijk aan het doen zijn, dat er ook andere methodieken gaan ontstaan. Maar zover is het gewoon nog niet. Ik vind het op zich ook heel erg raar dat als ik... ik ben 20 of 25 en ik wil een relatie en ik wil ook intimiteit hebben, maar ik wil geen kinderen. Dat er dan toch kinderen zouden kunnen komen. Waarom is dat zo? Waarom wordt wat ik wil, wat mijn wens is, niet werkelijk serieus genomen? Dat klinkt misschien heel raar. Maar het is toch raar dat mensen die echt geen kinderen willen, toch kinderen krijgen?
Het gebeurt.
Ja, maar wat laat dat gebeuren? Zit dat in die individuele bewustzijnslijn? En als we dat zouden kunnen snappen, zouden we dat dan kunnen gaan voorkomen? Dat we die pil helemaal niet meer nodig hebben? Dat we al die noodgrepen en die medische en chemische oplossingen niet meer nodig hebben? Zouden we zover kunnen groeien in dat bewustzijn? Dat we het zelf zouden kunnen sturen? Omdat we het snappen?
Ik zie het nu nog niet gebeuren, maar het is wel een interessante vraag.
Maar daar moeten we denk ik wel heen. Dat het niet meer buiten ons bepaald wordt, maar dat we de samenhang zien tussen wat binnen is, wat buiten is, hoe wij met elkaar omgaan.
Ja. Ja.
Maar ja, ik weet ook wel dat utopisch is.
Dat gaat ver, ja.
Utopisch, maar weet je, we zijn toch ook in staat om onszelf ziek te denken?
Absoluut. Ja hoor. Mentaal kun je denk ik heel veel op je...
Dat gelooft ook iedereen, hè?
Op je fysieke toestand.
Waarom geloof je dat wel? En waarom geloof je niet dat je jezelf kunt genezen van kanker? Of ja. ALS? Of een zwangerschap kan voorkomen? Waarom kunnen we ons wel doodziek maken, maar niet beter?
Dat vind ik een goeie. Ik heb er ook geen antwoord op.
Nee, maar dat is iets waar, nogmaals, daar moeten we met z'n allen denk ik over gaan nadenken. Hoe zit dat nou precies?
De kracht van je, ja. Van je mentale...
Een vriendin van mij noemt dat de kracht van de innerlijke patiënt. Of je innerlijke kracht, weet je. We zijn tot veel meer in staat. Alleen, we hebben de kennis en het inzicht nodig om dat ook werkelijk te gaan gebruiken.
Dat is trouwens wel een ding wat je steeds vaker ziet en hoort, hè? Positief denken. De kracht van positiviteit.
Ja. Het vervelende is op het moment dat je dat op die manier in gaat zetten, dat als je zegt van de kracht van positiviteit, wat gebeurt er dan met mijn negativiteit? Wordt mijn gevecht met dat negatieve dan groter?
Dan heb je toch het gevoel dat dat er niet mag zijn, terwijl het is er wel.
Ja, of
en daar dien je toch ook wel naar te luisteren, denk ik.
Ja, of is wat wij positief of negatief noemen eigenlijk gewoon een compleet verkeerde benaming van wat er gaande is. Hè? Want als mensen het hebben over negatief denken, ja, dan heb je het eigenlijk over denken, over pijn, over teleurstelling, over mislukking.
En als je het nou gewoon denken noemt en het positieve of negatieve weglaat.
Ja, ja, mijn brein is altijd bezig om wat nog pijnlijk is naar voren te schuiven. Want wat nog pijnlijk is en wat ik onderdruk, veroorzaakt adrenaline in mijn lijf. En adrenaline verstoort elk proces. En mijn brein is ook verantwoordelijk voor de procesgang in mijn lijf. Dus die zal alles doen om dat wat adrenaline kan veroorzaken naar voren te duwen en te zeggen, ruim het nou eens op.
Ja, maar dat heb je ook met positieve dingen. Als ik een geweldige ervaring heb, dan reageer ik daar ook met adrenaline op. En wow,
ja, gaaf. Maar die adrenaline is ook zo weer weg.
Dan wil je meer, ja.
Maar als je in angst zit en je blijft in die angst zitten, dan blijft die adrenaline op een bepaald level zitten. Het is niet alleen adrenaline, het is meer. Maar het is wel die stof die dan uiteindelijk jou een soort waakzaam houdt van, ik moet elk moment kunnen wegspringen.
Ja. En wat je dan, tenminste als ik naar mezelf kijk, hè, dan hebben we het over het cortisolgehalte, stressniveau. Als je dan weer daalt, hè, als je een dagje vrij bent, of lekker in het weekend, of als je op vakantie gaat, word je ineens ziek.
Ja.
Dus het is belangrijk om die balans goed voor jezelf in stand te houden. Hè? Want je kan best een beetje stress aan. Maar als jij continu op stress leeft en je hebt eindelijk een dagje vrij voor jezelf en je stort dan in, dan zit er dus iets niet goed in die balans.
Nee, klopt. Want de ontspanning die je dan jezelf toestaat,
ja,
haalt naar boven wat je hebt lopen onderdrukken.
Ja.
Dus worden mensen in het begin van de vakantie vaak ziek en beroerd.
Ja, ik vond het echt een eye-opener. Het is eigenlijk heel logisch, maar ik vond het echt een eye-opener. Ja. Zodra ik een dag vrij ben en ik merk van, hey, ik voel me niet lekker. Ah, dan moet ik dus iets gaan doen aan mijn stressniveau. Want dan heb ik te lang op een te hoog stressniveau rondgelopen.
Ja, klopt. Dus dat is de kwestie van toch nog wat bewuster gaan kijken en voelen, hoe gaat het met mij? Dat moeten we ons elke dag gewoon om de zoveel tijd even afspraken. Hey, hoe is het met mij?
Eigenlijk wel, ja.
Hoe voel ik me? Wat heel ben ik belangrijk aan het doen? Ben ik happy en ben ik oké met wat ik aan het doen ben? Of klopt dat nog, wat ik aan het doen ben?
Wordt veel te weinig gedaan. Ja.
Dat denk ik ook.
Hey, maar Rob Droog, kijk eens aan de klok.
Ja.
Ik heb eigenlijk nog veel meer te vragen. Maar we zitten al ruim over de 30 minuten. 30 minuten.
Gaan we een andere keer verder.
Articulatie, Judith. Dus ik denk dat we het af moeten gaan ronden. Misschien nog eventjes een laatste woord. Wat vond jij ervan?
Zo voor een eerste podcast?
Ja.
Helemaal goed.
Ik ook. Ja,
helemaal goed.
Het viel niet tegen. Ik vond het leuk. Ik vond het interessant. Ik vond het vernieuwend. En eigenlijk ging het best wel vanzelf. Mijn lijstje die heeft al die tijd op tafel gelegen. En we hebben toch heel veel van dat lijstje besproken. Komt ook omdat ik je boek heb gelezen en ik daarop in kon haken. Maar ik vond het een mooi gesprek.
Ik ook. En leuk om met jou te doen.
Ja, eens gelijk.
Sluiten we het af.
Gaan we doen. Hey. Okay. Ciao.
Ciao.
Moet je je boek nog laten zien?
Ja, tuurlijk, laat het boek zien.
Hier, laat je boek zien.
Hey, kijk eens.
Dat is hem.
Dat is hem.
Als je meer wil weten,
da-da-da.
Waar moeten ze zijn?
www.blijvendanders.nl.
Goed. Hey, fijn dat je luisterde. En misschien, wie weet, tot de volgende keer. En ik heb iets vergeten in het begin. Iets heel doms.
Vertel.
Ik heb mijn naam niet gezegd. Dus alsnog, ik ben Judith Droog. Dank voor het luisteren. Doeg!